Goedemorgen. Als u regelmatig komt, dan weet u wat er gaat komen. Of dan kunt u vermoeden wat er gaat komen. Namelijk het vervolg in de preekreeks in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En ik ga daar vandaag geen uitzondering op maken. We komen, naar mijn gevoel, naar een van de meest centrale stukken in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En omdat het zo centraal is, zo wezenlijk is wat in dat stuk behandeld wordt, ga ik een beetje afwijken van wat ik me voorgenomen had, namelijk om één preek te besteden aan elk stuk wat als een apart stuk wordt gepresenteerd in de Bijbel. Het is een vrij lang stuk, hè, vanaf hoofdstuk 1, vers 27 tot en met vers 18 van het tweede hoofdstuk. En stel je gerust, het zal niet over het volledige stuk gaan. Het is te lang, en niet alleen te lang, maar ook te groot. Je kunt het zelfs niet in twee of drie preken vatten, maar zeker niet in één. Dus zij die vonden dat het soms te veel was in wat er allemaal naar voren kwam in de voorbije preken, zal het vandaag wat meer gefocust zijn op één thema. Nu, het thema wat ik wil behandelen, daarvan besef ik dat het een vreselijk belangrijk thema is. Een thema wat ik ook heel dichtbij wil brengen. En met dichtbij bedoel ik dicht bij jou persoonlijk, dicht bij ons als gemeente. En ik loop er al verschillende weken mee met dat besef van, als je iets heel dichtbij brengt, dicht bij mensen en dicht bij je eigen plaatselijke gemeente, dan krijg ik voor mezelf het gevoel, dan ga je op glad ijs lopen. En dan word ik een stuk onzeker daarin. En daarin besef ik hoezeer ik wijsheid van God nodig heb om de juiste dingen op de juiste manier te zeggen. En ik heb dat altijd nodig als ik hier sta, maar ik heb het gevoel dat ik dat vandaag nog net iets meer nodig heb dan andere keren. En daarom wil ik ook eerst nog bidden. Heere God, u weet wat in mijn hart en in mijn gedachten is. En wat een genade van u ook, Heere, dat u mensen gebruikt. Dat u bij machte bent om door uw geest zwakke, feilbare mensen te gebruiken. En in die zin wil ik ook hier staan, Heere. Nederig, maar toch in het besef dat ik, net zoals in ieder hier, dat we instrumenten zijn in uw handen. En we kunnen onze instrumenten oppoetsen zoveel als we willen, Heere. De klank die eruit komt, het is mijn verlangen, Heere, dat het uw klank zal zijn. Dat het uw muziek zal zijn die zal gehoord worden en niet mijn instrument. Heere, gebruik mij als een instrument in het werk wat u wilt doen, in uw koninkrijk, maar ook hier in de gemeente. Amen. Voor ik begin, wat is een preek? Waarom preek ik? Ik heb een paar gedachten opgeschreven. Voor mij is preken het proclameren van Gods woord. Leest Gods woord, je onderzoekt het en je proclameert het aan de gemeente. Met de bedoeling dat het gehoord wordt. Op een bepaald moment schrijft Paulus van, hoe zullen mensen Jezus leren kennen als ze het niet horen? Hoe kunnen mensen aangeraakt worden als ze het niet horen? En ik denk dat een van de bedoelingen van preken is dat mensen het woord ook horen. Dat dat een functie heeft in de gemeente. Zodat Christus wordt verkondigd. De brief na de Filippenzenbrief, dat staat in hoofdstuk 1, vers 28. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Dat is mijn verlangen in een preek. Misschien om jullie terecht te wijzen, ook vandaag. Maar vooral om jullie te proberen te onderrichten in alle wijsheid met maar één doel voor ogen. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Nu, het is niet alleen belangrijk dat het woord geproclameerd wordt, het is niet alleen belangrijk dat het woord gehoord wordt, het is ook belangrijk, en dat geloof ik vast, anders zou ik hier niet elke keer opnieuw willen staan, in het diepe besef dat het God is die als er een woord komt, er precies dat mee doet waarvoor hij het zendt. Jesaja hoofdstuk 55 vers 11. Die belofte heeft iedere spreker. Dat als hij Gods woorden spreekt, dat God de belofte geeft van een woord komt nooit ledig terug. En het is niet iets wat een spreker kan doen, het is iets wat God doet. God geeft die belofte. Een woord wat van mij komt, zal nooit ledig terugkomen. En het kan soms een hele tijd duren voor je het effect ervan ziet. Als je buiten in je tuin loopt, je hebt struiken waarvan je denkt van, die zijn al goed wakker. En van andere struiken denken ze, heb je het gevoel, of andere bomen heb je het gevoel van, nog niks te zien dat de lente er al is. Nog niks te zien. En kom je binnen een maand, dan ga je het zien. Maar zo is het ook soms met Gods woord. Het kan een tijd duren, maar God geeft de belofte dat het woord ooit zijn effect zal hebben. Een effect die tot gevolg heeft dat we veranderd worden, als het goed is. Dat we het gaan toepassen. Met die bedoeling schrijft Paulus ook in de tweede brief aan de Korintiërs, in het zevende hoofdstuk, vers 10, waar hij spreekt over het feit van, ja, ik heb het besef dat mijn eerste brief jullie droefheid heeft gebracht. Jullie zijn behoorlijk verdrietig geworden en bedroefd en misschien zelfs kwaad naar aanleiding van mijn eerste brief. En wat zegt hij daarover? Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood. Misschien gaan ook vandaag dingen gezegd worden die jou op een of andere manier pijn gaan doen. Misschien, ik weet het niet. Dan hoop ik dat ik met Paulus kan zeggen, de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. En dus in die zin is voor mij preken niet alleen een zoektocht naar kennis, een zoektocht om nieuwsgierigheid als het ware te verzadigen, wat op zich niet verkeerd is om kennis te verzamelen. Maar de bedoeling van een preek is en van Gods woord is om ons niet alleen kennis te geven, maar ook om ons ook te maken tot wijze mensen. Mensen die in staat zijn om op Gods woord te bouwen en het toe te passen. En als dat laatste ontbreekt, heeft het verzamelen van kennis geen enkele zin. Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 27. En ik vermoed dat ik ergens in de buurt van vers 5 van het tweede hoofdstuk ga stoppen. Dus Filippenzen 1 vanaf vers 27. Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest. Eén van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, toch van u behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade geschonken voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht, doch in ootmoedigheid achter de een, de ander, uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Tot zover. Paulus beseft dat hij iets vreselijk belangrijks gaat vragen aan de christenen in Filippi. Waarom kom ik tot dat besef? Omdat hij in vers 27 zegt, Filippenzen, ik wil dat jullie zich waardig het evangelie gedragen. Of met andere woorden, wat hij later in hoofdstuk 3 ook zegt, jullie zijn hemelburgers, jullie zijn burgers van een rijk in de hemelen, gedraag je ernaar. Wat Bart Wever waarschijnlijk zou zeggen als hij het over de N-VA heeft en zijn bedoelingen, Vlaming, gedraag je als een Vlaming. Of wat Hitler waarschijnlijk wel zal af en toe eens gezegd hebben, Duitsers, gedraag je als een echte Duitser en ik wil dat jullie in een bepaalde richting uitgaan. En vul maar in. Hier zegt Paulus tegen zijn toehoorders, burgers van een rijk in de hemelen, gedraag je ernaar. Waarom vraagt Paulus dat? Omdat Paulus beseft dat wat hij verlangt, namelijk het evangelie wat verder gaat, het koninkrijk van God dat gebouwd wordt, daarvan beseft Paulus van de enige manier om dat vooruit te laten gaan, of een van de belangrijkste manieren om dat vooruit te laten gaan, is de manier waarop de burgers van dat rijk zich gedragen. Is God bij machte om het anders te doen? Ja. Kiest God ervoor om het anders te doen? Nee. Waardoor je dus niet kan zeggen van, naar mij hoef je niet te kijken hoor, kijk maar naar God. Dat moet je wel doen, maar het eerste klopt niet. En daarom zegt Paulus, gedraag u waardig het evangelie van Christus. Nu in de lijn van wat ik gelezen heb, voorgedragen heb uit Filippenzen brief, dacht ik van, je kunt vanuit dit gedeelte, gedraag u waardig het evangelie, had ik het gevoel van, ik kan een preek twee richtingen laten uitgaan. Ik zou kunnen focussen, wat ik later nog zal doen, op de versen 27 tot en met 30. En daar kom ik later op terug. Ik wil vanmorgen vooral de focus leggen op wat er in het begin van hoofdstuk 2 staat. En in die zin dus een stukje kiezen om, hoe gedraag je je waardig het evangelie? Wat bedoelt Paulus daarmee? Welke uitdaging geeft Paulus ons daarin? Wil ik vooral van toepassing laten zijn op wat er in hoofdstuk 2 staat in het begin. Maar evengoed kan het dus ook de andere versen zijn waar ik later op terugkom. Nu, voor ik verder ga, wil ik eerst een beetje een trieste balans maken vanuit de Bijbel. Een triest overzicht maken van wat verdeeldheid doet. Wat afwezigheid van eenheid, want daar gaat het over vanmorgen. Wat afwezigheid van eenheid, van eensgezindheid bewerkt. En ik ga proberen, ook al heb ik waarschijnlijk de neiging om af en toe meer uitleg te geven, alleen maar het overzicht te geven. En ik zal vast en zeker dingen weglaten, want anders ben ik 2 uur bezig met alleen maar die voorbeelden te noemen. Dus ik heb een keuze gemaakt. Een triest overzicht, of een trieste illustratie eigenlijk, van wat in het menselijk hart zit. Je begint nog maar te lezen in de Bijbel en je ziet wat er gebeurt tussen Kaïn en Abel. Je ziet waar het toe leidt als er eensgezindheid komt in het niet dienen van God. De toren van Babel, God zelf zorgt ervoor dat er geen eenheid meer is. Er komt ruzie tussen de herders van Abram en de herders van Lot. Er komt ruzie tussen Sara, de vrouw van Abram, en Hagar, de slavin. Omdat Abram dacht dat hij het zo moest doen. Er is oneenigheid, verschil van visie tussen Lot en zijn vrouw. Als God Sodom wil straffen. Er is oneenigheid, er is ruzie tussen Esau en Jacob. Er is verdeeldheid tussen Rachel en Lea, beide vrouwen van Jacob. Er komt verdeeldheid tussen Jozef en de 11 andere broers, of toch minstens 10 andere broers. Er is voortdurend ruzie tussen Mozes en het volk. Er is verdeeldheid, er is jaloersheid tussen Miriam, de zus van Mozes, en Mozes. Er is verdeeldheid tussen 10 verspieders en 2 verspieders. Er komt opstand tussen een deel van de levieten en de oudsten van het volk en Mozes en Aaron. Er komt verdeeldheid tussen Saul en David. Er is verdeeldheid tussen David en zijn eerste vrouw. Er komt oorlog binnen het gezin van David. Er komt scheuring in het rijk van God. Er is verschil van visie tussen Elisa en zijn knecht als Naaman genezen wordt en of er beloning moet aanvaard worden of niet. Er is verschil van mening binnen de groep van discipelen die bij Jezus zijn. Wie is nu wel de belangrijkste? Tot verschillende keren toe kom je dat in het evangelie tegen. Er is verschil van visie tussen Paulus en een deel van de leiding in Jeruzalem. Er is, zoals ik vorige keer benadrukte, verschil van visie tussen Paulus en Barnabas wat Johannes Marcus betrof. En er kwam een verbittering tussen hen beiden. Er is koude oorlog tussen Paulus en de joodsgezinde christenen waar Ralf mij 2 weken geleden terecht op wees. Er is verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. En ik zou eigenlijk nog lang kunnen doorgaan. Daarom heb ik aan het begin van die lijst gezegd, een trieste illustratie van wat het menselijke hart allemaal doet. En de effecten zijn heel zichtbaar. We staan er vaak te weinig bij stil, bij het emotionele, reële, menselijke effect van de lijst die ik overlopen heb. We lezen het en we zeggen van oké, ja, trieste geschiedenis. Maar beeld je in dat je op dat moment in een stukje van die geschiedenis was. Kain en Abel, wat was het gevolg? Het aangename offer van Abel naar God toe stopte. Geen offer aangenaam meer voor God. Ruzie tussen herders van Abraham en Lot. Ze gaan uit elkaar. En Lot komt op de verkeerde plek terecht, merk je achteraf. Oneenigheid of verschil van visie tussen Lot en zijn vrouw. Lot zit zonder vrouw. Verdriet. Intens verdriet moet er geweest zijn bij Lea toen ze merkte dat Jacob haar niet lief had en Rachel wel. Niet alleen de verdeeldheid tussen de verspieders, ook het ongeloof natuurlijk, maar het gevolg van de oneenigheid tussen die 12 verspieders had voor gevolg dat het volk opnieuw 40 jaar de woestijn inging en dat op enkele mensen na niemand die Egypte verlaten heeft één voet in het beloofde land heeft gezet. De verdeeldheid tussen Paulus en de joodsgezinde christenen had voor gevolg dat Paulus, en dat heb ik vorige keer benadrukt, het verdriet wat Paulus heeft als hij merkt dat mensen Christus prediken met de verkeerde ingesteldheid. Een trieste illustratie van het menselijke hart. En ik zou hier kunnen stoppen. Ik zou kunnen stoppen met de lijst en zeggen van mensen, bekijk de lijst, lees de Bijbel met die bril en de lijst is nog veel, veel, veel langer. Maar ik dacht van, laat ik het dichterbij brengen. Heel dichtbij brengen. En ik besef hoe delicaat dat is. En ik zal er ook heel delicaat mee omgaan. Ik ga absoluut geen namen noemen. En als ik rondkijk, moet je niet denken dat ik jou bedoel als ik iets zeg. Ik besef dat het delicaat is. Ik besef dat als ik dingen ga noemen, in het algemeen, dat je je misschien aangesproken voelt. Dat besef ik. Misschien word je wel, heb je het gevoel dat ik op je teen trap, als ik het doe. Misschien ga je je veroordeeld voelen als ik iets ga zeggen. Dat is niet mijn bedoeling. En ik besef als ik dingen ga noemen, dat daar soms zonde aan de grondslag van ligt. Of zelfs toch een grond van waarheid kan zijn, die toch als effect heeft dat het fout loopt. Wat zie ik als ik naar Halle kijk, naar onze gemeente kijk, waar ik zelf een stuk van ben. En ik kijk, hoe lang zijn we hier? 27 jaar? Bijna 28? Bij bedoel ik Mieke en ikzelf. Ik zie een geschiedenis van veel scheuringen. Mensen, groepen van mensen die zijn weggegaan. Allerlei redenen. Ik zie ook na die scheuringen nog altijd verschil van visie bij mensen waar het om geloofsaccenten gaat. Ik zie heel veel pijn in gezinnen. Pijn binnen man en vrouw, tussen man en vrouw. Pijn tussen ouders en kinderen, kinderen en ouders. Soms heel zichtbaar. En misschien denk je wel van, als hij dat noemt, dan zal het waarschijnlijk over die of die gaan. Maar soms ook heel onzichtbaar. Zelfs onzichtbaar voor ons, Emile, Roger, ikzelf, die een stukje herder willen zijn, beseffen we dat vaak heel veel dingen behoorlijk onzichtbaar kunnen blijven. Ik besef dat in deze gemeente veel mensen gekwetst zijn in relaties, hoe klein we ook zijn met elkaar, en dat daardoor eilandjes ontstaan. Dat mensen zich gekwetst voelen door wat een ander gezegd heeft, de manier waarop hij iets of zij iets gezegd heeft, of wat hij wel of niet gedaan heeft, of de indruk die we krijgen om wat een ander zegt of meent gezegd te hebben of bedoeld te hebben, dat leeft hier allemaal. Waardoor we op eilandjes gaan leven. Waardoor we langs elkaar heen lopen en bijna in de praktijk gaan brengen van daar is een eilandje, je passeert met je boot en je zwaait een keer van op afstand. Alles goed? Ja, alles goed. Terwijl het een puinhoop is misschien. Dus de trieste lijst van wat het in het menselijke hart gebeurt, is niet alleen een trieste lijst in de Bijbel, het is een trieste lijst doorheen de hele menselijke geschiedenis tot en met vandaag. En wij ontsnappen daar niet aan. Ik ontsnap daar niet aan. Ik ontsnap daar niet aan. En daarom zegt Paulus, gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Omdat hij beseft dat de gevolgen van de trieste lijst die ik daarnet noemde uit de Bijbel, dat die gevolgen ook vandaag de dag nog altijd reëel zijn en nog altijd actief zijn, ook in onze gemeente. Namelijk verlamming op allerlei terreinen. Verlamming in de manier waarop we getuigen zijn van Christus in onze kleine leefomgeving, in onze gezinsleefomgeving, in onze gemeenteleefomgeving. Daarom zegt Paulus, gedraag u waardig het evangelie. Maar om dezelfde reden herhaal ik de tekst uit Matteüs, waar Jezus tegen de mensen zegt, de door en door bekende tekst, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Jezus beseft dat de oorzaak van die pijn zit in het feit van, je leeft zonder mij. Of je leeft niet voortdurend met mij, als ik het anders mag zeggen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Een oproep wil ik jullie doen. Een oproep op basis van Filippenzen hoofdstuk 4. En is die oproep nodig? Vast en zeker. In een totaal andere context dan deze, in een totaal andere context zegt Jezus op een bepaald moment in een soort kwade reactie tegen de fariseeën, zegt Jezus op een bepaald moment van, ik ga de tekst lezen, anders ga ik hem geen recht aan doen. Het is één vers, je hoeft het niet op te slaan, Matteüs hoofdstuk 12 vers 25. Matteüs hoofdstuk 12, vers 25. Waar het dus gaat over mensen die tegen Jezus zeggen van wat jij doet, doe je in naam van de Satan. En Jezus zegt, wat voor een lari is dat, enzovoort. En dan zegt hij in hoofdstuk 12, vers 25. Maar hij kende hun gedachten en zei tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. Daarom wil ik de nadruk leggen op wat Paulus in Filippenzen hoofdstuk 2 zo sterk wil benadrukken. Omdat we moeten beseffen dat geen enkel gezin waar verdeeldheid is, of geen enkele gemeente waar geen eenheid is, of geen eensgezindheid is, uiteindelijk niet kan stand houden. Dus wat vraagt Paulus? Tot wat daagt hij de Filippenzen uit? Tot wat draagt hij ons uit om eensgezind te zijn? Maar let op, net als vorige keer doet hij dat met heel veel passie. De vorige keer heb ik onder jullie aandacht gebracht naar mijn vurig verlangen en hopen. Wat is het vurig verlangen en hopen van Paulus? Dat Christus wordt grootgemaakt. Ook hier zegt hij, maak mijn blijdschap volkomen. Filippenzen, als het jullie interesseert om te weten wat mij blij maakt, ik zal het jullie zeggen wat mij blij maakt. Dat jullie eensgezind zijn. Dat jullie één van liefde zijn. Dat jullie één van ziel zijn. Dat jullie één van streven zijn. Dat is wat ik belangrijk vind. Is dat voor deze gemeente belangrijk? Als je de brief aan de Filippenzen leest en ook handelingen erbij pakt, dan krijg je niet echt de indruk dat de gemeente van Filippi een probleemgemeente was. Van andere gemeenten krijg je dat heel sterk, het gevoel. Hier heb je dat niet het gevoel. En toch zegt ook Paulus tegen die mensen waar hij zo vreselijk positief over is, mensen, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Ik was 20, 25 jaar geleden op een studiedag op de Bijbelschool in Heverlee een hele dag over de Filippense brief door Henk Binnendijk. En Henk Binnendijk zei van, ja, ik weet, Vlaanderen, heel veel jonge gemeentes, en dat was toen al zo, en dat is eigenlijk nu nog altijd zo, relatief jonge gemeentes, laat ik jullie een voorspelling doen. Een van de grootste dingen, een van de belangrijkste dingen waar jullie mee te worstelen gaan krijgen als gemeentes is verdeeldheid. En zegt hij, daar hoef ik geen groot profeet voor te zijn om dat te voorspellen. Verdeeldheid. En Paulus weet dat ook. En daarom zegt hij, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Maar als die gemeente dan toch zo positief is, waarom benadrukt hij dat dan? Is er wel reden om zo positief te zijn? Wel, eigenlijk wel. Als je vers 1 pakt in hoofdstuk 2, dan zie je eigenlijk dat Paulus zegt van, ik wil jullie niet afbreken, Filippenzen, ik weet wat er is. Ik weet wat er is bij jullie. Indien er dan enig beroep op jullie gedaan mag worden in Christus, je zou het vanuit het Grieks eigenlijk even goed kunnen vertalen als, indien er enige bemoediging is in Christus. Indien jullie op een of andere manier door Christus bemoedigd zijn. Zo zou je dat eerste stukje nog kunnen lezen. Indien er enige bemoediging is der liefde onder elkaar. En die is er ook, heb ik vorige keer ook benadrukt. Die is er ook hier in Halle. Er is bemoediging der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Die is er ook hier. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is, ook daar kunnen we een lijst van maken, van hoe we voor elkaar zorgen. En dat was er ook in de gemeente van Filippi. En toch, zegt Paulus, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één van ziel, één van streven. Hoe maakt hij dat concreet? En ik ga terug, zoals ik soms doe in een preek, van achter naar voor in de tekst. Ik wil beginnen bij vers 4 van hoofdstuk 2. Hoe maakt Paulus dat concreet? Hoe wil hij dat concreet kunnen zien en meten? Want het heeft geen zin om alleen maar theorie te verkopen, alleen maar theologie op tafel te leggen en het gevoel te hebben, we hebben weer wat bijgeleerd. Paulus maakt het bijzonder concreet. Het eerste wat Paulus zegt is, Let niet alleen op jezelf, let op de ander. Ik heb het niet gecheckt, ik had nog willen checken met Ralf, maar het is me niet meer gelukt. Er staat eigenlijk, en ieder lette niet slechts op zijn eigen, maar ieder lette ook op ander, op de ander. Dat woordje belang staat er niet letterlijk, heb ik begrepen. Wat dus eigenlijk betekent dat je er een hele lange lijst van woorden zou kunnen achterplakken. Ieder lette niet slechts op zijn eigen geld. Ieder lette niet slechts op zijn eigen geluk. Ieder lette niet slechts op zijn eigen gemak. Ieder lette niet slechts op zijn eigen gezondheid, zijn eigen bezit, zijn eigen succes, zijn eigen goede naam. En vul maar in. Laat je denken zo vernieuwd worden dat je geïnteresseerd bent in het geld, het geluk, het gemak, de gezondheid, het bezit, het succes van degene die naast je zit. Dat is de uitdaging die Paulus heel concreet geeft. En is dat te meten? Perfect te meten. Ga de komende week een lijstje maken van waar je allemaal mee bezig bent. Heel concreet, niet alleen waar je aan denkt, maar waar je mee bezig bent, waar je tijdinvulling naartoe gaat. En zet ernaast of het iets te maken heeft met je eigen belang of met het belang van een ander. Heel concreet en makkelijker te meten, en makkelijk te meten. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar hij lette ook op dat van de ander. Hoe doe je dat? Hoe slaag je daarin? Hoe moet dat werkzaam worden? Het laatste stukje van vers 3. De enige manier om dat te laten lukken, is dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. En daarmee bedoelt Paulus niet, je moet de ander in alles hoger prijzen dan jezelf. Ik bedoel, om een heel stom voorbeeld te geven, als jij 20 per uur kan lopen en de ander loopt maar 10 per uur, dan kan je niet zeggen, de ander loopt sneller dan ik. Dat is niet wat Paulus bedoelt. De Paulus bedoelt niet dat je blind moet zijn voor jezelf en de ander. Acht de ander belangrijker dan jezelf. Behandel hem zo dat je hem meer waarde en eer geeft dan jezelf. Los van capaciteiten, los van wat je wel of niet kunt. Is hij belangrijker dan jezelf? Is hij de moeite waard dat je liefde, aandacht en tijd naar hem of haar uitgaat? Dat is de uitdaging. En dat is niet makkelijk, omdat onze reflexen helemaal ondersteboven liggen natuurlijk. We vinden onszelf belangrijker, onze eigen gevoelens belangrijker, onze eigen gelijk belangrijker. Onze manier waarop we de dingen denken te moeten zien vinden we belangrijk. Ons eigen invullen van wat de werkelijkheid is vinden wij veel belangrijker, dat we niet meer openstaan voor wat er rondom ons gebeurt. Hoe doe je dat? De ander uitnemender achten dan jezelf. Begin van vers 3. Doch in ootmoedigheid. Doch in nederigheid. Dat is de eerste les. Ik noem het op het einde, maar eigenlijk begint het daar. Ben je nederig genoeg om te beseffen dat de ander belangrijker is dan jij? Hoe leer je dat? Het kruis hangt achter mij. En het mag daar voor mijn part ten eeuwige dagen blijven hangen. Er is nooit een reden om het kruis ook visueel te verwijderen uit een kerkgebouw. Waarom? Omdat het kruis toont dat Christus ons heeft liefgehad. Dat hij stierf voor ons. Dat hij mij vergaf, maar niet alleen vergaf, maar ook vergeeft voor elke stommiteit die ik doe, voor elke liefdeloosheid die ik heb, voor elke neiging van mij om meer aan mijn eigen belang te denken dan aan het belang van een ander. Jezus aanvaardt mij zoals ik ben. Wie ben ik? Wie ben ik om dat naast me neer te leggen en mijn eigen belang hoger te achten dan dat van een ander? En daarom zegt Paulus ook van, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Binnen 2 weken wil ik op het vervolg daarvan dieper ingaan, omdat we ook natuurlijk dicht bij Pasen komen. En dit stuk helemaal met Pasen te maken heeft. En met het lijden vlak daarvoor. Maar Paulus beseft van, als ik van jullie vraag om een gemeente te zijn die gekenmerkt wordt door eensgezindheid, dan is er maar één weg. De gezindheid van Christus. Anders lukt het niet. En bij de voorbereiding van de preek moest ik plotseling beseffen dat ik opnieuw moet gaan stilstaan bij vers 9 en 10 van het eerste hoofdstuk. Ik heb het jullie gepresenteerd als een opdracht toen in de eerste preek. Dat jullie liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, heb ik toen als opdracht in de gemeente gelegd. En op het einde daarvan heb ik benadrukt dat het een gebed is van Paulus. Nu wil ik het omdraaien. Het is eigenlijk niet eens een opdracht die Paulus geeft. Het is een gebedsverlangen van Paulus. Ik bid dat jullie liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. En ik vind het ook passend bij dit begin van hoofdstuk 2. Hoe kan het ooit waar worden wat hij vraagt in hoofdstuk 2, namelijk eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van streven, één van ziel. Hoe kan dat werken? Vanuit een biddend verlangen voor je eigen hart, Heere God, ik bid dat mijn liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. En wat heb ik daarbij nodig? Ook in mijn omgaan met mijn vrouw, met mijn man, met mijn vader, met mijn moeder, met mijn kinderen. Wat heb ik daarbij nodig? Dat mijn liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht. We hebben niet altijd alle antwoorden of alle juiste antwoorden in conflicten. En daarom bidt Paulus dat de liefde mag gekoppeld worden aan helder inzicht. Dat liefde mag gekoppeld worden aan fijngevoeligheid. Dat we leren dat als iemand gevoelig is voor bepaalde woorden, dat de manier waarop we dingen zeggen, dat we dat leren anders te doen. Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Soms moet je woorden gewoon inslikken. Is het niet wijs van dingen te zeggen? Soms moet je dingen die belangrijk zijn toch opzij leggen voor dingen die belangrijker zijn. Dat is de uitdaging in verband met eensgezindheid. En ik bid en ik hoop voor mezelf dat God ook mijn hart daarin voortdurend wil trainen in een geest van nederigheid. Laat ons stil zijn. Heere God, niemand beter dan u ziet de gigantische schade in mensenlevens, in de geschiedenis, maar ook nog vandaag, in mensenharten, in gezinnen, in gemeentes, de gigantische schade van een zondig hart dat niet in staat is u ten volle te dienen en de ander uitnemender te achten dan zichzelf. De hele geschiedenis is er vol van. Mijn eigen leven is er vol van. En daarom dringt Paulus ook bij mij aan. Maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. De gezindheid van Christus aan te doen. Heere God, ik kan alleen maar bidden voor in ieder van ons, dat u ons de gezindheid van Christus wil geven. Met alles wat dat heel praktisch betekent. En de ander uitnemender achten dan jezelf, het belang van de ander zoeken, komt heel dicht bij God. Ik kan niet vanuit mijn luie zetel dat van op afstand zien gebeuren. Het grijpt in wat ik doe, in waar ik tijd voor geef, in wat ik zeg, in hoe ik dingen zeg. Zo makkelijk te meten. Heere God, help ons om eerlijk, oprecht, maar ook nederig hiermee om te gaan. Wilt u maar werken met dit woord, Heere? Amen.